volgende agendapunt. Dat is dus het principeverzoek van de realisering van de woonzorgcomplex op locatie Veerse Pad. En dan vragen we de wethouder om daar even een presentatie over te geven. En ambtelijk zal dat ondersteund worden door Laurie van Meelik. Welkom wethouder Wanten. Als u zover bent, mag u met de presentatie starten.
Ik ben zover, dank u wel.
Fijn.
Even ook uitleggend dat als ondersteunend ambtenaar Laurie van Meelik aanschuift. Om mij ook met straks bij de vragen nog te kunnen ondersteunen met de juiste antwoorden. En uiteraard als ik ernaast zit, dat zij dat nog kan corrigeren. Nee, even over het Veerse Pad. Ja, u bent over dit onderwerp al verschillende malen bijgepraat. U heeft er raadsvragen over gesteld. En u kent allemaal de publiciteit die dit heeft opgeleverd. En u heeft de stukken allemaal al voor het reces ontvangen. En u heeft inzage gehad in alle verzoeken en alle correspondentie rondom deze plek. En nog steeds geldt het hier dat het hier nog steeds enkel gaat om een principeverzoek. En daarmee vraagt iemand of een plan dat niet past binnen een bestemmingsplan toch kans van slagen heeft. Nou, er zijn twee invalshoeken van belang bij het beoordelen van deze casus. En dat zijn de allereerste juridische houdbaarheid en de ruimtelijke afweging. Ik zal beginnen met de juridische houdbaarheid. Want hoe zat het ook weer? Op 5 juli 2019 hebben wij een principestandpunt ingenomen voor de realisering van een complex van een woongroep met 13 niet zelfstandige wooneenheden. En daarbij is aangegeven dat bij een definitief plan aangetoond moet worden dat er sprake is van het gezamenlijk leven en zorgen voor elkaar, waarin de onderlinge verbondenheid juridisch wordt vastgelegd. Het wooncomplex wordt gezien als, panologisch gezien als één woning, bestaande uit maximaal 13 separate, niet zelfstandige wooneenheden met bijbehorende gezamenlijke ruimtes die het leven als een woongroep faciliteren. Nu hebben wij op 24 april 2020 een brief ontvangen van initiatiefnemers waarin ze vragen om een wijziging van het principestandpunt. En die heeft dat als gemeenteraad ook gekregen. En concreet verzoeken zij ons om ons standpunt te herzien en medewerking te verlenen aan het realiseren van een woonzorgcomplex in de vorm van 13 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimte. De reden voor deze gewijzigde aanvraag is dat adviesbureau BRO zich afvraagt of niet zelfstandige wooneenheden wel vast te leggen zijn in een bestemmingsplan. En zoals u in de stukken heeft kunnen lezen, denken wij dat dat prima kan. Het zit hem dan in de definitie van niet zelfstandige wooneenheid. En ons gaat het er hier niet om dat dat eenheden moeten zijn met een gedeelde badkamer of een gedeelde keuken. Dat is niet meer van deze tijd. Die voorwaarde is er ook niet bij andere vormen van inwoning. En voor ons gaat het erom dat de uniciteit van het initiatief, het wonen en zorgen voor elkaar, wel geborgd moet worden. Als het maar een woonvorm is waarvan de eenheden niet los van elkaar verkocht kunnen worden en waarbij de onderlinge verbondenheid van de woongroep op een willekeurig moment verbroken zou kunnen worden. Ja, net zoals bij je, net zoals we dat toestaan bij een kangeroewoning of een meergeneratiewoning. Daar wonen ook twee gezinnen met ieder hun eigen voorzieningen, maar toch onder één dak. Deze regeling hebben we nu al in onze bestemmingsplannen zitten. En in feite is deze vorm hetzelfde, alleen zitten hier dan meer gezinnen bij elkaar in één woongroep. Nou, voor ons is er dan ook geen reden om in te gaan op het nieuwe gewijzigde principeverzoek. Het initiatief past in de oorspronkelijke vorm in het beleid dat u heeft vastgesteld en in uw oproep om creatief mee te werken aan creatieve woonvormen. Dat over de juridische houdbaarheid. Dan over de ruimtelijke afweging. Ja, wat we horen is een mooi initiatief, maar niet op deze plek. Dat zou kunnen duiden op een NIMBY-effect, not in my backyard, maar als u dat even wegdenkt, dan zijn er drie zaken relevant bij die ruimtelijke afweging. En dat is allereerst het beeldbepalend dorpsgezicht. Ja, nergens in de gemeente hebben we nog welstandseisen, behalve in de centra van alle dorpskernen. Daar hebben we een paar straten aangewezen waar we die welstandseisen hebben gehandhaafd. Dat wil zeggen dat initiatieven moeten worden getoetst door de welstandscommissie, of zoals die nu heet, de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. U heeft het pand of het perceel op Veersepad verder niet beschermd door een monumentenstatus of welke status dan ook. De eigenaar kan er eigenlijk mee doen wat hij wil. En om je een idee te geven, voor het afbreken van het gebouw is enkel een sloopmelding nodig, niet eens een vergunning dus. Maar op het moment dat er iets nieuws voor in de plaats komt, dan moet de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit daar een oordeel over geven. En zo wordt geborgd dat er iets terugkomt dat past in het straatbeeld. En ik heb begrepen dat dat ook de wens is van de initiatiefnemer. Dan vervolgens, wat is nu al toegestaan? Ja, het betreft een groot perceel, 2600 vierkante meter. En in het bestemmingsplan heeft hij daar al ruime bouwmogelijkheden aan toegekend. Een nieuw te bouwen woning kan gebouwd worden met een goothoogte van 7 meter en een totale bouwhoogte van 11 meter. Dat is nu dus al mogelijk, zonder dat de bestemming hoeft te worden aangewijzigd. Hier is enkel een omgevingsvergunning voor nodig en een positief advies vanuit de welstand. Dus iemand dat dit aanvraagt kan gewoon met een normale omgevingsvergunning dat aanvragen. En om je een beeld te geven van wat dat betekent qua maximale bouwhoogte, hebben we daar een schetsje van gemaakt. Dit gaat over de huidige bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan. Dus dat er nu al rechtstreeks mogelijk is. Nou, het is nu wat moeilijker te zien, maar die stukken krijgt u straks ook toegestuurd, neem ik aan, via de Griffie. Of dat wordt beschikbaar gesteld. Dus dat zijn al behoorlijke ruime mogelijkheden. En dan is er nog een zaak relevant wat betreft die ruimtelijke afweging, en dat is de parkeernorm. Ja, en dat is bepaald ook, dat moet binnen het eigen bouwvlak of binnen de eigen kavel moet dat opgelost worden. Dat moet en dat kan binnen het huidige perceel gevonden worden. Eventueel ook via verdiept parkeren. Maar dat is aan de initiatiefnemers. Nou, ergo, wij vinden dit een goed initiatief, omdat dit precies voldoet aan de beweging die u als gemeenteraad wil zien. Dat mensen op tijd nadenken over hun eigen toekomstige woonsituatie, waarbij wellicht sprake is van meer zorg, en niet afwachten tot die keuze uit noodzaak moet worden gemaakt. En dat mensen niet enkel naar de overheid kijken als het gaat om eenvoudige zorgtaken, maar ook naar elkaar. Ja, die opvatting die staat nog steeds en we staan nog steeds achter ons principebesluit van vorig jaar. Bovendien wordt de behoefte aan nieuwe woonconcepten voor ouderen onderkend in zowel de regionale woonvisie die we straks nog behandelen en in de onlangs vastgestelde Limburgse agenda wonen. Nou, met het nieuwe principeverzoek, het toestaan van extra zelfstandige woningen op die plek, ja, daar kunnen we niet mee instemmen. En dat is, de reden daarvoor is heel simpel. We hebben geconstateerd dat dat niet past binnen de kaders die u ons heeft meegegeven. Nieuwbouw van woningen of het toevoegen van woningbouwtitels vindt namelijk op basis van deze kaders plaats in principe op herstructureringslocaties. En dat zijn plekken waar leegstand of verpaupering een gevaar vormt voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. En dat is hier niet aan de orde. dat is ook vanaf begin af aan het ons standpunt geweest, wat we tegen iedereen hebben verteld die met een verzoek bij ons kwam. Ook aan de verkopende partij die het pand wilde afbreken en er iets nieuws voor wilde zetten. En ook aan verschillende andere partijen, dus ook aan Stichting Onze Toekomst. Om die reden vraagt ons collega uw raad nu ook om dat standpunt te bevestigen. Nou, wat is nu de afweging die u kunt maken? Staat ook in de stukken, maar ik zal hem nog even herhalen. Vindt u dit soort creatieve woonvormen, waarbij samen wonen en zorgen voor elkaar wordt gecombineerd, een goede ontwikkeling? Juicht u dit soort initiatieven toe? Dan geven wij u mee in overweging dat uw kaderstelling wellicht ruimte biedt voor interpretatie door de zinsnede. Nieuwbouw van woningen vindt in principe plaats op herstructureringslocaties. Dat zit hem dan in dat principe. Van de ene kant omdat hier geen sprake is van traditionele woningen. En van de andere kant om in de uitwerking wordt gesproken dus inderdaad over in principe. Daarbij zou de overweging kunnen zijn dat dit soort initiatieven die innovatief en vernieuwend zijn en inspelen op de toenemende zorgvragen in de samenleving, wel mogelijk zijn op andere locaties die ruimtelijk aanvaardbaar zijn dan herstructureringslocaties. Uiteraard geldt dit dan niet alleen voor het initiatief van deze stichting, maar geldt dit voor dergelijke innovatieve plannen in het algemeen, waarbij het gezamenlijke zorgaspect ook duidelijk een plek heeft. Concreet betekent dit dat dit soort initiatieven, innovatieve concepten, dus ook op niet-herstructureringslocaties ontwikkeld kunnen worden. Tot zover, voorzitter.
Dankjewel, wethouder, voor uw toelichting. Ik ga eens even kijken of er vragen zijn. Fractie PvdA, de heer Peters vragen? De heer Berbe?
Nou, een vraag is eigenlijk, hè, dat van die 13 niet-zelfstandige wooneenheden, hè, zoals dat in het principebesluit is genomen oorspronkelijk, hè? En nou naar 13 zelfstandige wooneenheden. Daarvan wordt betwijfeld of dat juridische haalbaarheid heeft. Waarop baseert u dat die juridische haalbaarheid wel is geborgd? Want dat zegt u eigenlijk.
Gaan we de vragen inventariseren of meteen antwoord?
Nee, ik zal meteen antwoorden.
Ja? Ja, juridische haalbaarheid. Kijk, we zijn hier iets nieuws aan het doen. Hè. Het is een nieuw concept. Het heeft nog geen precedent in Nederland. Dus een 100% zekerheid dat iets stand houdt, dat heb je nooit bij dit soort creatieve vormen. Maar dat het een goede kans van slagen heeft en dat het zeker niet onmogelijk is, dat weten we op basis van onze eigen expertise die we in huis hebben. En dat het ook prima past binnen de kaders die u zelf heeft aangegeven. Dus daaraan denken wij dat het wel degelijk slagingskansen heeft. Maar het is iets nieuws, dus 100% garantie heb je daarin nooit. Maar dat is nooit bij geen enkel plan wat richting de Raad van State gaat.
Mag ik nog iets aanvullends vragen?
Ja, dat mag.
Nou, ik ben het wel met u eens hoor. 100% zekerheid, dat hebt u vaak van tevoren niet. Maar in dit geval denk ik wel dat het belangrijk is dat u die juridische zekerheid al wat meer onderbouwt, vind ik eerlijk gezegd. Kijk, aan een dood paard trekken, dat heeft weinig zin in mijn optiek.
Wellicht dat de ambtenaar er nog iets aan kan toevoegen.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan voor deze locatie, als het zover komt, vast. De gemeenteraad is dan aan zet. En als we kijken naar het opzetten van zo'n bestemmingsplanregeling, dat uiteindelijk de bouw van een dergelijk complex mogelijk maakt, dan heeft de raad een vrij grote discretionaire bevoegdheid om te komen tot een bepaalde planregeling. En op basis daarvan denken wij dat het zeker haalbaar is om hier een regeling op maat voor te maken. Maar zoals de wethouder zegt, een blauwdruk is er niet. Dat betekent dat we creatief moeten zijn. Daarvan zijn we ook, volgens mij zijn we daarin ook altijd duidelijk geweest tegen initiatiefnemer, dat dit in dat opzicht wel iets vergt van ons. Maar nogmaals, de discretionaire bevoegdheid is heel groot. En u als planwetgever bepaalt hoe die regels in dat bestemmingsplan eruit komen te zien.
Dankjewel. Uw vraag voldoende beantwoord, de heer Sander Jansen.
Ja, dank u voorzitter. We hoorden ze juist een van de insprekers zeggen over de periode waarop een principebesluit geldig is. Hier is het principebesluit genomen in juli 2019. Staat dit principebesluit nog altijd of zit daar een verloop van bijvoorbeeld 12 maanden of 24 maanden aan?
Ja, dat is een vrij technische vraag. We hebben dat wel opgenomen in de... In het principestandpunt, daar staat eigenlijk in van het is een jaar geldig na het innemen van het principestandpunt. Maar daar moet ik ook even kijken naar juridische bijstand. Wij houden daar nooit zo, het is geen fatale termijn, laten we zo zeggen. Dat het daarna niet meer geldig is. Maar dat laat ik me ook even, zeg ik het zo goed?
Dat klopt inderdaad. Onze principebesluiten hebben standaard een zinsnede opgenomen waarin wij zeggen dat die een geldigheid hebben van een jaar. En dat heeft ermee te maken dat dat meestal wel de termijn is waarbij wij verzoeken om tot ontwikkeling te komen en daadwerkelijk met een bestemmingsplan bij ons aan te leveren. Wij willen namelijk voorkomen dat die principemedewerkingen een bepaalde geldigheid hebben tot in lengte van jaren, terwijl in die tussentijd allerlei beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden. Op het moment dat het principestandpunt is verlopen, zoals nu eigenlijk het geval is na die 12 maanden, dan hebben wij echt alweer opnieuw de plicht om dat af te wegen. Dan moeten wij denk ik concluderen dat onze kaders niet gewijzigd zijn. En dat wij opnieuw eigenlijk de geldigheid van dat standpunt van 2019 moeten uitspreken. Dus het is niet zo dat we hier nu zomaar vanaf kunnen. Maar voor de zekerheid zit dat altijd in ons principe standpunt. Zodat die niet over 10 jaar nog uit een hooghoed komen.
Even voor de verheldering en de juridische duidelijkheid. Wordt er zometeen door het college een nieuw principebesluit genomen of een herzien principebesluit?
Het college zal een besluit nemen op het nieuwe principeverzoek dat ze hebben ingediend in april. Daar zal het college een standpunt op in moeten nemen. En het ligt wel in de lijn der verwachting dat het college daar op het moment dat ze de lijn volgt die ze uw raad nu voorstelt, wel nog iets zegt over de geldigheid van het principebesluit van 2019.
Oké, helder voor dit. Ik heb nog een aanvullende vraag.
Ja, dat mag.
Van andere orde. Zojuist werd even gezegd over de bouwhoogte, hè, dat die 11 meter mag zijn. Ik heb het pand wel eens gezien. Ik ken het niet van haver tot gort. Maar is het in theorie mogelijk dat daar nu gewoon een bouwlaag al opgezet wordt, passend binnen het bestemmingsplan en wellicht ook binnen de vergunning?
Kunt u die vraag beantwoorden, meneer de wethouder?
Nou ja, theoretisch is het natuurlijk mogelijk. Je zou er iets bovenop kunnen zetten binnen de bestemmingsplanregels. Maar of dat haalbaar is, dat is een tweede.
Nee, dat klopt. Dat is de praktische uitwerking. Maar gewoon even hypothetisch gesteld, als nu het verzoek komt van we willen hier een bouwlaag opzetten, dus we zetten daar 3 meter tussen. Ik ken niet exact de bouwhoogte op dit moment van het pand. Dan zou dat eigenlijk zonder noemenswaardige aanpassing in bestemmingsplan zou dat gewoon een procedure gebracht kunnen worden.
Ja, dat is een aanvraag van een omgevingsvergunning worden.
Oké, helder. Dank u wel.
Dat waren uw vragen. Mevrouw Vervoort.
Verkeerde knopje. Kunt u ons wat uitleggen over die discretionaire ruimte die wij als gemeenteraad hebben? Of voert dat hier te ver? Dat je zegt, van er zit wat ruimte in.
Ja, ik kan misschien nog wel een voorbeeld noemen. Een bestemmingsplan bestaat altijd uit regels, een toelichting en een verbeelding, een plankaartje. En de regels die zijn altijd gekoppeld aan die verbeelding. En de regels bestaan altijd uit regels op basis van een bestemming. Dus in een woonbestemming, daar geldt dat je mag wonen, daar gelden bouwregels. En daarnaast zitten in die planregels ook altijd de wijze van meten bijvoorbeeld en de definities. En om als voorbeeld te noemen het begrip wooneenheid of het begrip zelfstandige wooneenheid of niet zelfstandige wooneenheid, daar kunt u als raad zelf een definitie aan toekennen. En de definitie die op dat moment in het bestemmingsplan zit, die is leidend. Dus zijn heel veel mogelijkheden om als gemeenteraad een interpretatie te geven aan een bepaalde definitie. Het kan niet zo zijn dat u zegt blauw is rood, dat mag niet, maar daar heeft u wel een behoorlijke vrijheid in.
Gaat uw gang.
Ja, ik heb nog een vraag. In hoeverre is het houdbaar als de woongroep nu met elkaar afspreekt om met elkaar te gaan samenwonen, dat sociaal convenant als het ware, als straks de eigenaar of eigenaren er niet meer zijn en familieleden de pand moeten verkopen, of het de woningeenheid of de woning. Kan dat dan ook nog geregeld worden? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Als je zegt van nou, we kijken weer heel kritisch hoe die woongemeenschap met elkaar gaat samenleven. Hoe je dat met elkaar regelt. Hoe blijft dat dan nog? Die woongroep als het ware.
Ja, daar kan ik in eerste instantie wel iets over zeggen. Daar zit natuurlijk de crux, hè, dat we dat geborgd willen hebben. Dat er sprake is van wonen en zorgen voor elkaar. Er is ook al gezegd dat men een sociaal contract met elkaar heeft afgesloten. Nou, dat zou je als een voorwaardelijke bepaling in een bestemmingsplan kunnen opnemen, in de regels kunnen opleven. Dus op het moment daarmee borg je dan dat het ook voortgezet wordt op het moment dat er nieuwe bewoners daarin komen. Dan heb je dat ook planologisch daarin geregeld. En als ik het niet goed zeg, dan...
Mag ik daarop reageren, maar dat klinkt wel redelijk als een kettingbeding. En een kettingbeding werkt zo goed als degene die dat kettingbeding weer opneemt voor de volgende overeenkomst. Dus daar zit wel een bepaald risico in natuurlijk.
De zwakste schakel. Het zit planologisch vastgepakt in het bestemmingsplan. Die regeling. Als een voorwaarde.
Maar dat zijn geen planologische zaken die je in een bestemmingsplan regelt. Het verkopen van die woningen en weer het op eenzelfde manier gebruiken als in de vorige variant.
Ja, maar dat geldt altijd bij een vervreemding van bijvoorbeeld een perceel. Als je een boerderij verkoopt, dan is degene die de boerderij koopt ook gehouden aan de bestemmingsplan wat voor die boerderij geldt.
Ja, het bestemmingsplan wel.
Ja.
Maar niet de niet-planologische zaken die daaraan geregeld worden.
Maar
dat moet je dan dus in je overeenkomst.
Nee, juist die overeenkomst, of die bepalingen, die zouden opgenomen kunnen worden in de regels van het bestemmingsplan. Oh, ja.
De heer Weesenberg, als u spreekt, mag u uw microfoon aanzetten.
Nee, dus de bepaling, die komen juist in het bestemmingsplan te zitten. Het deel van wonen en zorg voor elkaar. Dus die afspraken, die kun je als een voorwaardelijke verplichting gewoon opnemen in het bestemmingsplan. En dan heb je ze planologisch geborgd.
Nou duurt het nog een pak een beetje 15 maanden of zo voordat de omgevingswet in werking treedt. Die biedt wel veel meer mogelijkheden om daarmee mee te spelen. In hoeverre heeft het zin om daar mee te wachten? Of wat wil je vooruitlopen al op die omgevingswet? Kijken wat daar kan.
Ja, dat is even afhankelijk van de initiatiefnemers natuurlijk. Hoe snel die daar mee aan de slag willen. Ik kan me voorstellen dat ze zo snel mogelijk natuurlijk aan de slag willen. En dat ook in een bestemmingsplan willen vastleggen. Want wij hebben gezegd van dat wonen en zorg voor elkaar. Dat moet op een goede manier ook planologisch geborgd zijn. En dat kan dan op deze manier.
Zouden wij het ook als een pilot kunnen zien in dit kader van de nieuwe omgevingswet?
Ja, nou ja, het is sowieso een pilot, hè. Mm. Er is nog geen precedent, dus... Ja.
Precies, en we hebben eigenlijk bij de Quistbeek hebben we datzelfde principe gehanteerd. Waarom zou je dit in het kader van die hele bestemmingsplanprocedure niet meteen ook als een soort pilot meenemen volgens die nieuwe omgevingswet?
Ja, dat is in eerste instantie natuurlijk wel aan de initiatiefnemer. Ik denk niet dat we dat kunnen opleggen. Maar dat lijkt mij, maar dat weet ik even niet. Dat.
Oké, dankjewel voor het beantwoorden van deze vraag. Mevrouw Vervoort, waren dit al uw vragen? De heer Kramer.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb ook inderdaad een paar vragen. Op het moment eigenlijk dat in het geruchtencircuit bekend werd dat Veersepad vrij zou komen, in de verkoop zou komen, zijn er heel veel vragen gesteld door belangstellenden. Allemaal vragen waar het bestemmingsplan op aangepast zou moeten worden. Die vragen zijn allemaal door de ambtenaren keurig netjes behandeld, conform het geldende bestemmingsplan. Prima, niks mis mee. Maar nu komt er een heel afwijkend plan. Alles wordt afgewezen, alleen dit plan wordt omarmd. En dit heeft veel meer impact als welk ander plan dan ook, dat ik voorbij heb zien komen in dat hele pakket wat ik heb mogen bestuderen. Waarom maakt u deze keuze nou en niet eerder gezegd van dat nemen we mee in ons voorstel? Van dat zijn de vragen die er geweest zijn en daar hebben wij zo op gereageerd. Maar dit is een vraag die binnenkomt die wij in meerdere kaders en ons beleid passend vinden. En die we dus aan de Raad voor willen leggen om dat te omarmen en te steunen. Want wij maken nu een besluit. Wij mogen dat besluit nu nemen. Nee, u neemt dat besluit, maar u adviseert, u vraagt ons om advies. Maar ik heb die anderen niet voorbij zien komen. Ik heb ook in dit voorstel, ik vind het een prachtig voorstel, hè? Laat dat buiten kijf staan, dat omarmen we allemaal. Maar past het binnen die plek? Dat is mijn vraag. Ik heb geen enkele tekening gezien. Wel tekeningen van de tegenstanders, die heb ik gezien. Maar ja, daar heb ik van gezegd, dat is bangmakerij. Maar de echte tekening heb ik niet gezien. Hoe kan ik nu iets goedkeuren wat ik niet gezien heb? Want dadelijk, dan komt daar iets waar ik helemaal geen vat meer op heb. En als je dan ook nog hoort dat onafhankelijke appartementen niet de toets doorstaan, hè, dus dat het afgewezen wordt, dan hebben wij ook als raad, alle fracties hebben dat al meerdere malen gezegd, er zijn contingenten die niet benut worden. Waarom wordt niet gekeken van contingenten die niet benut worden, zet die daarin? Maar dan nog wel, moet het wel passen binnen de locatie. En dan 13, onzelfstandigen op die locatie, maar dan moet het wel passen. Maar ik zie geen tekening, ik zie helemaal niks. Hoe moet ik een besluit nemen? Hoe kunnen jullie een besluit nemen? Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Misschien dat u me dat kunt uitleggen.
Ik ga een poging doen. Maar dan moet ik even die microfoon uitzetten. U heeft met z'n allen beleid vastgesteld over hoe wij omgaan met het toevoegen van wooncontingenten, van woningen. Daar hebben we allemaal van gezegd van, nou dat doen we vooral op herstructureringslocaties.
Sorry, voorzitter, mag ik heel even kort onderbreken? Ja, maar dat sluit hier wel op aan, hè?
U mag daarna uw vraag stellen.
Die lijn is vrij helder. Dus iedereen die komt met een vraag die daarvan afwijkt, die leggen wij langs die lat die u zelf heeft aangezet. Dat is niet anders dan iemand die, ik noem maar iets, een fabriek wil neerzetten in het buitengebied. Ja, dat gaat ook niet, want dat toetsen we aan het bestemmingsplan en ook aan de kaders die in de structuurvisie en dergelijke liggen. En dat is heel helder, dat gaat niet. Tegelijkertijd heeft u als raad natuurlijk ook opgeroepen van, bekijk dat wat creatiever. En bekijk ook, kijk ook naar de zaken die van belang zijn, die we ook in de woonvisie zelf hebben aangegeven. Dat is van belang. Dus bijvoorbeeld de veranderende bevolkingssamenstelling. Het wonen en zorg voor elkaar, wat steeds belangrijker wordt. In die zin hebben wij daarna gekeken. En daarbij komt ook nog dat men wilde leven in één woongroep, dus eigenlijk niet op zoek was naar 12 aparte woningen, want ze wilden juist samen gaan leven onder één dak en voor elkaar gaan zorgen. Dat is juist de hele crux geweest. En als je zo bekijkt, onder één dak leven, dan kan dat ook, dan past dat nog steeds binnen de kaders die u heeft meegegeven. Dus vandaar konden wij ook een positief standpunt daarin innemen. Maar dat past binnen die kaders. Er zijn wel wat voorwaarden die we aan stellen. Dat doen we ook altijd bij elk principe standpunt. Er zijn wat voorwaarden die we daaraan meegeven. En hier is dat bijvoorbeeld dat wonen en zorg goed geborgd moet zijn. Ook planologisch. Dat is wat er gebeurt. Dus op basis daarvan hebben we dat besluit genomen. En vergis niet, dit is pas een principe stadium. Er wordt van u nog geen besluit verwacht over of u dat een goede ontwikkeling wilt, vindt. Want eigenlijk, ja, nou eigenlijk wel, maar niet zozeer in, wat betreft hoe het gebouw eruit komt te zien en dergelijke. Want dat regelt u in het bestemmingsplan. En dat komt nog altijd bij u langs. En wat we hier nu doen, is bij u sonderen of u dat inderdaad ook deze ontwikkeling ziet zitten, ja of nee. Dat is eigenlijk kort gezegd wat er van u gevraagd wordt. En er zijn nog geen tekeningen, want op dit moment is dat ook nog niet aan de orde, die tekeningen. Het is alleen kijken van hoe zou dit kunnen passen binnen de kaders die we met z'n allen hebben neergezet. En de ruimtes die er zijn, al in het huidige bestemmingsplan, zijn erg groot. Dus ook qua omvang van hoe dat precies eruit moet komen te zien. Ja, dat moet daar binnen passen. En daar moet in ieder geval de adviescommissie ruimte de kwaliteit van, nog wat van vinden.
Nou, maar snapt u waarom dat ik het lastig vind? Nogmaals, het initiatief is prima. Alleen de plek, dat weet ik niet. En dat is helemaal toch afhankelijk van een tekening en een positionering op het terrein. Hoe kan ik daar nou ja of nee tegen zeggen? Dadelijk gaan die mensen gigantische kosten maken. Het gaat gewoon niet door. Of het wordt bij de Raad van State afgeschoten. Als dat zo is, dan hebben we een probleem. Wij als gemeenteraad, hè, bij de Raad van State.
Maar dat is een constatering van u, dus geen vraag neem ik aan.
Nou ja, ik wil daarmee aangeven, we hebben ook al heel vaak gezegd, dat het past ook binnen het beleid, wat u zojuist aangeeft, dat wanneer er contingenten zijn uitgegeven, die worden niet benut, dat we daar eens naar gaan kijken om die in te trekken en elders, waar ze wel kans van slagen hebben, om ze daar in te zetten. Ook daar ben ik natuurlijk dan afhankelijk van een tekening, maar dan heb je wel een vastere basis waar je meer zekerheid uit kunt halen als deze onzekerheid. Plus het feit, hè, dat je een besluit neemt wat binnen een jaar principebesluit officieel komt te vervallen volgens onze eigen normen. En daar kun je dan weer creatief mee omgaan. Maar dat geeft ook natuurlijk geen vertrouwen bij bijvoorbeeld bezwaarmakers of mensen die het indienen. Die komen ook allemaal wankel te staan. Dus het is een lastig verhaal.
Maar en u stelt
niet
in feite
dat
een vraag.
Voor kunt stellen.
U stelt in feite een vraag die u aan uw collega raadsleden moet stellen. Want gezamenlijk bepaalt u dat.
De wethouder moet met een voorstel komen. We kunnen ook naar dat alternatief kijken. En dat is de taak van het college. Om voor ons met een voorstel te komen.
Nee, daar ben ik niet met u eens, meneer Kramer. Ik vind veel meer, want het gaat hier om een principeverzoek. Hè? Of we laten de initiatiefnemers het initiatief uitwerken. Of we zeggen al, we zien dat helemaal niet zitten en gaat u maar terug met uw initiatief, dat vergeet maar. Maar op het moment dat we dadelijk, dat we gezamenlijk eigenlijk toch aangeven aan het college van, nou, we zien dat initiatief al zitten, dan kunnen ze toch ook plannen ontwikkelen, dan kunnen ze ook daadwerkelijk aan de slag. Ook met, en wij kunnen nog altijd, want dan komt die bestemmingsplanprocedure, en ik ga ervan uit dat die terugkomt in de raad dan kunnen wij dan nog altijd ja of nee zeggen in dat geval. Nou, en dan worden plannen, zo gaat het eigenlijk toch niet anders, ook bij de andere plannen die ook in het buitengebied plaatsvinden. Er komt een principeverzoek en wij zien dan pas daarna hoe het eigenlijk uitgewerkt wordt.
Nog meer vragen, de heer Kramer, of was het dat voor u?
Nee, dat was het.
De heer Wezenberg.
Ja, even een vraag over die twee varianten, zelfstandig, niet zelfstandig. BRO-rapport die geeft dus duidelijk aan van ja, eigenlijk alleen maar zelfstandige units vinden wij werken en dat vinden we haalbaar. Het college zegt van nou, dat willen we niet, wordt niet zelfstandig. Als het niet zelfstandig wordt, in hoeverre zegt dan de stichting van ja, dan houdt het op? Of zit daar voor hun nog ruimte in? Of hebben ze gezegd van nou, we doen het allebei, alleen de ene met tegenzin en de andere met, mag hij dan nog een keer vertellen?
Dat staat in de stukken.
En dan het antwoord daarop?
Ja, ik, kijk, wat uiteindelijk de initiatiefgroep gaat doen met uw overwegingen, hè, met ons principestandpunt daarin, dat is aan de initiatiefgroep natuurlijk. Ja.
Nog meer vragen, de heer Wezenberg? De heer Timmermans, hebt u nog vragen?
Ja, ik heb wat vragen en een paar opmerkingen en wat overwegingen die we het college mee willen geven. En mijn collega Lon Kalers zal dat ook doen vanuit het zorgcomponent. Maar voordat ik daarmee begin wil ik toch even iets anders aanstippen. En dat is iets wat ons vandaag is overkomen. Voordat we inhoudelijk ingaan op dit voorstel wil ik jullie alle hier informeren over een bijzonder voorval wat van zich vandaag heeft voorgedaan. Op de actiewebsite van de tegenstanders van dit plan waren... tot voor kort het begin van deze vergadering nepcitaten namens een van onze raadsleden geplaatst. Ik doe een oproep aan de harde kern tegenstanders die hierachter zitten en de mensen achter deze actiewebsite zich niet te verlagen tot zulke nepberichten. Ik hoop dat iedereen, maar dan ook iedereen, blijft bij de feiten en geen zaken erbij gaat verzinnen. Alleen met wederzijds respect en eerlijke communicatie kom je verder. De betreffende nepcitaten zijn nu niet meer rechtstreeks te vinden op de site. We hopen dat dit zo blijft, zodat het een eerlijk en fair debat wordt. Dat wilde ik vooraf toch even melden. Want dat viel ons toch al op het dak vanmiddag. Verder is er over dit dossier natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. We hebben het zo net ook al gehoord. Wij hebben in het voorstadium zowel voor als tegenstanders gesproken. En als laatste hebben wij afgelopen weekend zijn wij een kijkje gaan nemen in dat pand. En ik zou het voor degenen die het nog niet gedaan hebben een aanrader vinden om gewoon eens te kijken hoe de toestand van dat pand is en hoe het eruit ziet. En dan krijg je ook een beetje een beeld bij van wat de bedoeling is en hoe het ligt. Dus ik zou, als jullie de komende 3 weken voor de raadsvergadering nog een mogelijkheid zien, zou ik dat zeker doen. We hoorden ook de uitnodiging van het SOT, dus ik zou zeggen aannemen die uitnodiging. Emoties, het plan, als laatste hebben we een kijkje genomen. Het plan van een emotie benaderen met alle sentimenten en gevoelens die erbij horen is niet zo moeilijk. Dat hebben we intussen wel begrepen. Natuurlijk spreekt het gebouw bij veel kerstenaren tot de verbeelding. Emoties zijn ook feiten en daar hebben we eenmaal mee te maken en ook op een bepaalde manier rekening mee te houden. Het blijft echter belangrijk dat raadsvoorstellen vanuit beleid en ratio te benaderen. Als we vanuit benadering alles wikken en wegen, komen we het CDA eigenlijk maar tot één conclusie. Dit plan van het SOT is uniek, creatief en speelt in op de diverse actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wensen, zoals samen zorgen voor elkaar en ruimte voor ontwikkeling. We hebben daar ook ooit om gevraagd. Kijk naar de creativiteit. We hebben nog enkele belangrijke boodschappen voor het college. Laat duidelijk dus zijn dat het CDA positief is in zaken de ontwikkeling van een woongroep met een zorgcomponent. We begrijpen de gevoelens en de bezwaren en de initiatiefnemers moeten hier ook rekening mee houden. Denk aan het parkeren onder de grond op eigen terrein en de landschappelijke inplassing zowel aan de Veerse pad als de Maasboulevard. Graag een reactie van onze wethouder de heer Wanten hierop. De juridische haalbaarheid vinden we van groot belang. We begrijpen dat zowel principeverzoek 1 als verzoek 2 juridisch houdbaar zijn. Graag een reactie van de wethouder hierop. Onze opdracht aan het college is, zorg dat dit plan wordt gerealiseerd. Of het nou principeverzoek 1 of 2 betreft, wij staan achter het idee. Mocht het nodig zijn extra woningen toe te voegen, is het voor het CDA geen breekpunt. En zou dit wat ons betreft mogelijk moeten zijn, mits juridisch haalbaar. De zorgcomponent is voor ons dus doorslaggevend in ons standpunt. En dit moet aan elkaar worden verbonden. Samen wonen met elkaar, samen zorgen voor elkaar. Wij willen dat de initiatiefgroep SOT er alles aan doet om de informatie over de concrete invulling van de plannen professioneel te delen met de omgeving en waar mogelijk en haalbaar wensen af te stemmen. Wij willen dat het college hierop toeziet. Graag een reactie van wethouder Wanten. Ik weet niet of het nu handig is dat wethouder Wanten nu eerst de vragen beantwoordt of dat ik eerst het woord geef aan mevrouw Kalers.
Als er een onderling verband zit, is het misschien handiger dat mevrouw Kalers ook even haar verhaal vertelt.
Ja, dat is eigenlijk, mijn vragen zijn eigenlijk meer gericht aan wethouder Mester, om die is begrijpelijkerwijze vandaag niet aanwezig. Ik weet niet wie de vragen op zich neemt.
Of op schrift.
Of op schrift meenemen. Prima. Dus ik hoef verder geen inbreng te... Ik hoef de vragen hier niet te stellen dus.
Ja, schriftelijk.
Oké. Ja.
kan?
Dan zou ik zeggen dat wethouder Want de eerste vragen van de heer Timmermans beantwoordt en dan neem ik dan het woord. Oké?
Dat mag.
Voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik hoor drie vragen. Het gaat over inpassing. Hè. Hoe gaat dat nou ingepast worden? Het hele bouwplan aan het Vierse Pad en ook aan de Maaszijde. Nou, daar is die adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, die kijkt er nadrukkelijk naar. Het is een beeldbepalend dorpsgezicht, dus daar wordt naar gekeken. En daar wordt ook het oordeel van die ARK is daarin belangrijk. Dus dat wat betreft die inpassing. Juridische houdbaarheid, ja, daar heb ik al het een en ander over gemeld. Ik weet niet of ik dat nog zou moeten herhalen. En ja, toezien op communicatie, daar vraagt hij ook om. Ja, via elk zetten we dat in elk principe standpunt, zetten we daar in. Zorg dat je op tijd met je omgeving gaat communiceren. Zorg dat, dat je mensen daarbij betrekt. Maar hier is het nog wel erg lastig geworden, omdat bij de eerste poging om dat te doen al meteen ja, de confrontatie aan de orde was. Dat wordt wel heel erg lastig. Uiteraard zien we dan wel op toe dat gesprek in ieder geval nog plaatsvindt. Ik heb ook begrepen dat de stichting daartoe bereid is, maar dan moet er natuurlijk ook wel de omgeving daartoe bereid zijn. Ja, een gesprek in je eentje voeren heeft dan weinig zin. Uiteindelijk moeten we hier als raad wel een besluit nemen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van dit plan.
Dankjewel.
Mans, nog even één ding vragen. Hè. U zegt optie 1 en optie 2. Dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Dus niet zelfstandig of zelfstandig. Dus 13 contingenten erbij, dat maakt ook verder niet uit.
12 contingenten erbij maakt inderdaad, is ook wat de heer Kramer aangeeft. Ja, we zouden het college dan in ieder geval willen aangeven van ga op zoek waar die contingenten eventueel te vinden zijn. Wij vinden dit plan zo uniek dat wij vinden dat dit een kans moet krijgen. Ik bedoel, we hebben gevraagd om creativiteit op de woningmarkt. Volgens mij is dit een voorbeeld.
Nou, ik deel uw mening wel over het unieke. En laten we eerlijk zijn, die innovativiteit met zorg, et cetera, is denk ik heel belangrijk. Daar zult u ons niet als tegenstander in vinden. Maar, en ook niet in de contingenten. Want ja, of je nou niet zelfstandige of zelfstandige bouwt, er komen 13 appartementen links of rechts op.
Dat waren uw vragen? Ja. Mevrouw Hezen, hebt u nog vragen?
Mevrouw Marie zelf een woord. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik vertel eigenlijk niets nieuws dat het een steeds belangrijker issue binnen onze samenleving is, is het zorgen voor elkaar. De stijgende kosten en de betaalbaarheid van de zorg, dat komt steeds harder onder druk te staan. Het zorgen voor elkaar met als doel zo lang mogelijk in een eigen omgeving te blijven wonen en wordt middels een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld, ook juridisch vastgelegd, zodat wonen en zorg voor nu en in de toekomst gewaarborgd zal zijn. Ik zou graag een reactie van wethouder Mestrom willen horen hoe zij dit gaat toetsen. Dat is één. En dan had ik nog een vraagje. Ja goed, het is een uniek plan zoals de heer Timmermans zojuist ook al aangaf. Waar samen wonen en zorgen voor elkaar elkaar vinden. En waarbij de zorgcomponent doorslaggevend is in een standpunt. Dus dat moet ook goed aan elkaar worden verbonden. Dus dat is heel belangrijk. En dan wilde ik graag ook een reactie van mevrouw Mestrom. Hoe zij dit voor zich ziet. Dat waren eigenlijk mijn vragen aan haar. Dus ik zie dat wel verschijnen voor de volgende vergadering. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Mevrouw Geese.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn al vele vragen gesteld. En als we naar de insprekers luisteren. Ja, er is inderdaad genoemd dat er een bouwhoogte was van 7 tot 11 meter. Maar wat ik begrepen heb van een van de insprekers, moest er meer als 11 meter worden gebouwd. Hoger vanwege het aantal appartementen. Maar ja, we kunnen overal aan sleutelen. De contingenten hoor ik zojuist al van collega-raadsleden. Het zorgcomponent is belangrijk. Eén vraag wat ik dan had is er ook gekeken naar alternatieven voor deze locatie? Want ik heb van niemand gehoord of het juist per se bij deze locatie moet blijven, terwijl ik uit de stukken kan halen van de SOT dat ze dat wel graag willen. Maar is er al een overweging geweest daarvoor? En de tweede vraag is, wat zijn de consequenties voor woningbouwprojecten en precedentwerking? Als meerdere initiatieven zullen komen naar de gemeente, ongetwijfeld. En hoe die precedentwerking kan zijn.
Meneer Wanten, kunt u hierop antwoorden? Het zijn twee vragen.
Ja. Allereerst die overweging, of die overweging hebben gemaakt voor een andere locatie. Nou, die overweging is niet aan ons, dat is natuurlijk aan de initiatiefnemer. Die bepalen waar ze graag een initiatief willen laten landen en daarvoor vragen ze toestemming aan de gemeente. Er is wel, dat is eigenlijk niet aan de orde dat wij die afweging maken.
Ja, dan heeft u misschien de vraag verkeerd begrepen of ik heb hem misschien verkeerd gesteld. Mag ik even, voorzitter?
Stelt u uw vraag maar even bij.
Wij wilden graag horen of dat al onderzocht is, of het mogelijk was om ook op een locatie elders dit te doen, deze initiatieven. Kijk, er wordt over unieke zorgsamenwerking en juridische borging gesproken, helemaal terecht. Het is ook een mooi initiatief, maar is er ook gekeken naar andere locaties in dit geval? Weet u dat, of de initiatiefnemers dat hebben gedaan, hebben overwogen, ja of nee?
Nee, dat weet ik niet, of zij dat zelf hebben overwogen. Uiteraard zou dit soort initiatieven ook op andere plekken kunnen. Maar dan gelden ook dezelfde voorwaarden die daarvoor zouden gelden. Die onderlinge verbondenheid tussen wonen en zorg, dat u dat goed moet vastleggen. Ja, dat zal dan ook voor andere plekken moeten gelden. Dat sluit eigenlijk aan op uw vraag over precedentwerking. Ja, op het moment dat u zegt van we kennen hier 13 of 12 extra wooncontingenten aan toe, dan zeg je dus, ja, dat mag dus ook op andere plekken waar sprake is van niet herstructureringslocaties. Daar mag je dan ook zo'n woonvormen neerzetten. Maar de vraag is of dat natuurlijk erg is, hè? Als wij dat met z'n allen een goed idee vinden, dat juist die beweging maken, dan wil je juist dat dit soort bewegingen op gang komen en dat die ook een voorbeeld dienen voor andere plekken. Dus dat zou een positief effect daarvan kunnen zijn.
Ja, mag ik nog één vraag stellen? Die precedentwerking, kunt u daar ook verder op ingaan? In zaken het aantal contingenten wat een gemeente mag geven, of wat meneer Kraanmeer aangaf, die nog onbenut zijn, of dat we daar niet mee in de problemen komen. Dat is de achterliggende gedachte van de vraag.
Dan gaat het erom of, even kijken of ik uw vraag goed begrijp dan, of door het toekennen van die extra contingenten nu in de problemen komen als het gaat om de totale planvoorraad. We hebben altijd gezegd in onze woonvisie, voor de goede plannen houden we altijd ruimte. Dus voor de goede plannen maken we daarvoor ruimte en dan komen we daardoor niet in de problemen. We zijn sowieso bezig, dat sluit ook een beetje aan bij de vraag die meneer Kraanmeer dan nog over had. En daar hebben we ook al afspraken gemaakt in de woonvisie. We gaan kijken, daar waar mensen die onbenutte plancapaciteit maar laten liggen, ja, dat gaan we afnemen. Maar dat is wel een lastig proces, een moeilijk proces, maar dat gaan we wel in. En in ieder geval om weer ruimte te creëren voor de echte goede plannen. Dat is het idee wat u overigens al zelf vastgelegd heeft en waar we ook mee aan de slag zijn.
Is daarmee uw vraag voldoende beantwoord?
Ja, goed concluderen dat er geen precedentwerking ontstaat bij dit plan?
Nee, die conclusie trekt u niet goed. Het is juist, als u hier zegt van hier kunnen 12 extra wooncontingenten voor in de plaats komen voor dit soort initiatieven, dan geldt dat op alle plekken in Pelemaas. Maar dat zei ik al van, ja, als je juist dit de goede initiatieven vindt, dan hoop je juist dat die navolging krijgen.
Dank u wel. Mevrouw Hermans, hebt u nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Ja, als laatste in de rij zijn er al heel wat vragen wel beantwoord. Dus ik ga even kijken dat ik niet te veel in herhaling ga vallen. Dat wonen en zorgen steeds belangrijker wordt, klopt. En dat dit een innovatief project is, dat delen wij natuurlijk ook. Wel is die onderlinge verbondenheid van de bewoners, hoe die juridisch wordt vastgelegd, is mij toch nog wel onduidelijk. Er is net wel over gezegd dat geborgd kan worden in de bestemmingsplan. Dat wij daar zelf de hand in hebben als raad en daar regelingen voor kunnen vastleggen. Die bindende voorwaarden onderling, maar of en hoe dit naar de erfgenamen, zoals mevrouw Vervoort ook al aangaf, of toekomstige andere bewoners, maar ook voor de financiers, hoe dat geborgd kan worden. Ja, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd hoe we dat dan zelf kunnen gaan vastleggen. Dus daar moeten we wel nog even nader in ons in gaan verdiepen. De heer Van Sotten gaf aan ook dat het plan breed gesteund wordt. We krijgen natuurlijk heel veel tegenstanders die laten zich horen. Voorstanders buiten de initiatiefgroep zelf laten zich wat minder horen. Hoe groot is het draagvlak? Is het door u gemeten en hoe is dit gemeten? Dat is een van mijn vragen. Ik weet niet of ik daar eerst antwoord op wil geven voordat ik verder zou gaan.
Nou ja, draagvlak hebben wij niet gemeten. Dat is ook lastig omdat we daar nog geen wegingsfactoren voor hebben. Hè, van hoe meet je dat dan, draagvlak? En waar zou draagvlak dan uit moeten bestaan? En betekent draagvlak een dat iedereen het ermee eens is? Ja, dat zijn vragen die we onszelf ook nog moeten stellen, zeker in het kader van de omgevingswet. Hoe gaan we daar dan mee om? Want als je een plan, elk plan volgens mij wat we hier op tafel leggen, daar kun je voor's en tegenstanders voor hebben. Aan de ene kant wat meer dan aan de andere. Maar het draagvlak in deze, ja, dat hebben wij niet. Ja, daar hebben we geen maatstaven voor om dat te kunnen bepalen. Dat is erg lastig. Ik kan me wel voorstellen, en ik kan het ook heel goed begrijpen, dat de directe omgeving daar vraagtekens bij zet. Bij elke ontwikkeling die naast je deur plaatsvindt. Ja, ik denk dat niemand dat daarop zit te wachten. Iedereen wil graag het behouden zoals het is. Tenminste, dat is een logische reactie, lijkt me. Ik kan me dat ook wel voorstellen van de buurt. Maar met ja, we hebben hier ontwikkelingsplanologie. Hè. We dagen mensen uit om met plannen te komen, om met initiatieven te komen. Niet dat het hier over 20 jaar nog exact hetzelfde is als nu. Ja, dat kan ik erover vertellen.
Dankjewel. Dat waren uw vragen? Nee, nog een vraag?
Ik heb nog meer vragen. Ja, dankjewel. Ja, de heer Van Sotten geeft aan dat het breed gesteund wordt, dus dat zal toch wel ergens op gebaseerd zijn. Dus het is voor zo'n plan natuurlijk ook wel belangrijk dat er draagvlak is. Dan heb ik nog een vraag over die commissie ruimtelijke kwaliteit gaf u net aan. Hè, dat het plan in verband met het beeldbepalend dorpsgezicht dat nog langs die commissie moet. Wanneer gaat het? In welke fase van het plan wordt het getoetst?
We hebben daar fase is er al een eerste beoordeling geweest. Dat heeft mede toegeleid dat we inderdaad dit principe standpunt zouden kunnen innemen. Volgens mij zit dat ook in een bestemmingsplan al of pas in de...
Bij de aanvraag omgevingsvergunning, waarin de daadwerkelijke bouwvergunning aangevraagd wordt, geldt pas de toets bij de commissie ruimtelijke kwaliteit. Bij een bestemmingsplan, normaliter, schetst de raad namelijk alleen de kaders waarbinnen een uiteindelijk bouwplan ingediend kan worden en de omgevingsvergunning verleend kan worden. Dus daar is met name over de uiterlijke verschijningsvorm vaak nog weinig te zeggen.
Daarmee zijn uw vragen beantwoord.
Dank u wel. Ik kijk heel even of ik alle vragen nu heb gehad, maar volgens mij wel. Ja, dank u wel.
Oké. Rest nog iemand een vraag, de heer Kraanmeer?
Nou, voorzitter, ik heb eigenlijk geen vraag. Ik heb wel een opmerking. Het gaat ook steeds over draagvlak, hè. Ik denk dat het buiten kijf staat dat iedereen hier ook een heel erg goed plan vindt. En dat het ook plannen zijn die naar de toekomst toe toekomst hebben, toekomstgericht zijn. Maar hier gaat het, ik denk, voor een heel groot gedeelte over de locatie. Dat is gewoon het probleem. Het plan aan zich is prima, maar daar is dat de goede locatie. Ik denk dat dat de vraag is die gesteld moet worden. En daar moeten we het ook over hebben. En daarom denk ik dat ook inzicht in de daadwerkelijke bouwplannen, dat heel belangrijk is. Maar nogmaals, draagvlak is er voor het initiatief, denk ik zeker. Maar nogmaals, de locatie daar. Dank u wel.
Oké, als er verder geen vragen meer zijn, rest mij een laatste vraag. Kan dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de volgende vergadering? Ja, het CDA heeft al de schot voor de boeg genomen. Bespreekstuk? Prima, doen we dat. Nu gaan we even wisselen van mensen. Er gaan andere mensen.